Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars. Ik heb net in mijn agenda opgezocht hoe lang geleden het is dat we een live uitzending gemaakt hebben met de gast. Bij 12 maart zaten we hier voor het laatst in de studio met gasten en het is nu vandaag 23 april, zeg ik goed. Ja, we hebben twee gasten, burgemeester De Hoon en burgemeester De Bond. Welkom allebei. Johan Staes is mijn collega-presentator, Marcel Thomassen. Die heeft hier de hele studio verbouwd, want we houden netjes de 1,5 meter regel aan. Er staan extra tafeltjes. Met een centimeter heeft hij zitten meten. Ik heb net nagemeten, 1,60 meter staan de tafels uit elkaar. Dan zitten wij er nog achter. Dus dan kunt u zich een voorstelling maken hoe wij ons netjes aan de regels houden. Ik had in eerste instantie gedacht, burgemeester De Bond, dat u niet zou komen.
Dat klopt. Ik heb ook nog even getwijfeld. Zeker in België hebben wij dus blijf thuis, blijf in uw kot. En als burgemeester moet je dan het voorbeeld geven. Dus je moet er heel karig op zijn, want je bent de voorbeeldfunctie. En in België is dat redelijk streng, zal ik maar zeggen. Dus ik heb getwijfeld. Ik ga elke keer afwegen van, moet ik daar wel zijn? En nog eens goed in de stukken gekeken. En dit is gewoon informatie, dus dit hoort bij mijn taak. Dus ik ben ook heel blij dat ik hier nou ben.
Ja.
Ben ik ook eens een keer weg.
En burgemeester, ik heb begrepen dat vandaag de Rolling Stones een nieuwe plaat hebben uitgebracht.
Ja.
Als ik het goed begrepen, heet die Ghost Town.
Ja.
Betekent dan dat alle Belgische gemeentes Ghost Towns zijn? Want wij kunnen zelf niet gaan kijken. Heeft u daar enig inzicht in?
Nou, ik weet ook niet, want ik rij natuurlijk ook niet rond. Hè. Ik ben nog één keer naar Wilde Statie geweest voor arbeid te halen. Dat mag dan nog. Voor de rest kom ik natuurlijk nergens. Maar als je de beelden ziet in Nederland ook, het is overal echt een beetje uitgestorven. Je ziet nu wel de laatste week dat het een beetje begint te leven. Maar
Balen-Hertog was ook uitgestorven. Tenminste,
ja.
Een van onze jeugdreporters, Jari, heeft een fotoreportage gemaakt. En die stond met zijn armen wijd midden op de Molenstraat. Zo van helemaal niks op zondagmiddag. Ja, zo was het wel.
Ja,
hè?
Het is een ongelofelijke situatie.
Ja. Ja. In de Balen-Nassau, burgemeester De Hoon, wij mogen iets meer, hè?
We mogen iets meer, maar op zich komt het toch wel op hetzelfde neer. Alleen aan Nederlandse zijde heeft men de verantwoordelijkheid wat meer bij de inwoners zelf gelegd. In de zin dat men de inwoners oproept om vooral ook zo min mogelijk van huis te gaan. En vooral ook die 1,5 meter aan te houden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat onze inwoners dat heel goed doen.
Ja.
Want het is natuurlijk niet niks wat er gevraagd wordt van mensen. Ook van jongeren wordt er veel gevraagd. En toch zie ik dat mensen zich heel goed aan die maatregelen houden. Dus echt compliment is op zijn plaats, vind ik.
Ja.
Dat we met elkaar die verantwoordelijkheid ook nemen.
Ja, nou.
Bent u daar vanaf het begin tevreden over geweest? Want toen, het is natuurlijk allemaal met, wij zouden hier in het dorp zeggen, met horten en stoten op gang gekomen. In het begin natuurlijk onduidelijkheid. Misschien toch ook wel eens goed om eventjes naar de eerste weken nog te kijken. Hoe kijkt u daar tegenaan, als u dat op terugkijkt?
Ja, de eerste weken die zijn natuurlijk turbulent, hè, met een hoofdletter T. We moeten niet vergeten dat dit een crisis is die zijn weerga eigenlijk niet kent. Dit raakt ons echt allemaal en op een enorm harde manier. Hè. Kinderen die niet naar school mogen, ouders die geen bezoek mogen krijgen, of ouderen bedoel ik dan, winkels die niet open mogen. Dus er gebeurt in korte tijd heel erg veel. En waar je dan vooral met elkaar druk mee bent, is in kaart te brengen wat betekenen nu al die maatregelen die opgelegd worden. En hoe zorgen we dat het enigszins draaglijk wordt voor de mensen die het betreft? Dus die eerste weken, ja, dan ben je eigenlijk van 7 tot 11 in de weer. 7:00 krijg je de eerste apps en mails. En tot 11:30, 12:30 gaat dat door. En dan sta je toch zo'n 24 uur per dag gewoon aan.
Wordt er dan een crisisteam ingericht?
Ja, zeker, zeker. Hè.
En wie zit daar in Balen-Nassau dan in?
In Balen-Nassau, we hebben verschillende gradaties, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, op het moment dat het een crisis van deze omvang betreft, dan spreken we over een grip 4 situatie. En dat houdt ook in dat het bevoegd gezag van de lokale burgemeesters overgaat naar het voorzitter van de veiligheidsregio. Dat houdt in dat er in die zin ook beleidsteams worden geformeerd op dat niveau. Maar dat het onverlet dat wij hier lokaal natuurlijk ook vinger aan de pols houden. En in detail ook kijken wat hier gebeurt en wat hier ook moet gebeuren. Dus wij hebben ook een GBT, een gemeentelijk beleidsteam Balen-Nassau. En bijna elke dag komen wij bij elkaar om te bezien hoe de vlag erbij hangt en wat we op moeten pakken.
Zijn dat dan verschillende afdelingshoofden?
Nee, in dat GBT, dat is een bestuurlijk team. Daar zit de burgemeester, de secretaris, de wethouder zorg, wethouder economie, iemand van communicatie en een adviseur openbare orde en veiligheid. Dat is het beleidsteam. Daaronder hebben we dan weer een operationeel team hangen. En dat zijn mensen die vooral bezig gaan met de uitvoering. En daar zitten bijvoorbeeld wel afdelingsmanagers in.
Ja, ja. Misschien een mooi moment om we komen hier dadelijk nog uitvoerig over te spreken, om meteen even de parallel te trekken naar onze zustergemeente, Baarle-Hertog. Hoe gaat dat in zijn werk op het moment dat dit afgekondigd wordt in Baarle-Hertog?
Ik denk dat je bij ons moet bekijken, in België wordt het centraal geregeld. De premier, de minister zegt van zo gaan we het doen. En dan moet dat ook zo uitgevoerd worden. Alle burgemeesters moeten dat uitvoeren. Daar worden direct ministeriële besluiten van gemaakt. In Nederland heb jij, ik dacht, 15 veiligheidsregio's. Die kunnen nog zelf aansturen. Ja, en dan krijg je vergadering, hoe gaan we het doen? Dus vooral twee wat te zeggen. Maar in België is duidelijk, wij krijgen richtlijnen. Die moeten wij uitvoeren. Dat is niet van, we zullen het eens bekijken. Of we zullen er eens over discussiëren. Nee, we moeten het uitvoeren. Dus wij zitten meer in de uitvoerende fase. Kleine gemeente, je kent ons ambtenarenkorps. Dus wij hebben dan direct de organisatie binnenin gedaan. Dat zal in Baarle-Hertog hetzelfde zijn. Van, ja, maar van ons personeel zelf. En we moeten zorgen dat de corona niet in het gemeentehuis komt. Dat we altijd stand-by zijn. Gaan we ze allemaal naar huis sturen of half. Dus dat was de eerste opgave. En dan direct gaan kijken. Ja, de eerste week is natuurlijk hectisch. Je krijgt niks als telefoontjes. Zeker in Baarle-Hertog. Met de voorschriften in België. En dan nog eens in Baarle-Hertog. En dan nog eens grensovergangen die niet bewaakt kunnen worden. Maar die wel bewaakt zijn daar. Gaat allemaal maar uitleggen. Dus waar.
En dan zie je ook meteen dat, kun je bijna op wachten, de pers. Hè, want op dat moment is het allemaal niet op elkaar gecalibreerd. En dat duikt dan de pers weer op.
Ja, ja.
Om juist die verschillen uit te vergroten.
Ja, ja.
En hoe heb je daar mee omgegaan? Of jullie mee omgegaan?
Op een gegeven moment een beetje de rem opgezet. Hè? En dus er kwamen dus heel veel vragen. Het is natuurlijk heel specifiek. Ik denk ook in corona zijn allemaal een beetje droevige berichten, droevige verslagen die ze moeten maken. En dan hebben ze zoiets als Baarle-Hertog. Daar kunnen ze dan iets ludiekers van doen. Dus dat is wel gebeurd. Ja. En dat is ook niks verkeerd aan. Dat is ook, was ook geweest met de dioxinecrisis, dat is ook met de MKZ-crisis. Ja, dan komen die twee wetgevingen die wij gezamenlijk hier hebben, NASO en die komen tegen elkaar. En dat klotst hier tegen elkaar.
Ik hoorde iemand. Burgemeester Hoon zei laatst van die linten die gespannen waren in De Zeeman, die op alle zenders en over de hele wereld zijn gegaan. Zo willen wij eigenlijk niet in het nieuws komen.
Nee.
Hadden jullie die gespannen of wie heeft die gespannen?
Oh, die hebben die winkel zelf gespannen natuurlijk. Hè? Ja. Nee, maar zo willen we niet in het nieuws komen. Dat is typisch Baarle, dat zulke dingen kunnen gebeuren natuurlijk. Hè? Maar het moet niet, dat is ook wat ik zeg, op een gegeven moment hou het op. Het moet ook niet blijven doorsudderen. En dat is de eerste week geweest. Wel, ik denk na een week of na 10 dagen was eigenlijk alles wel duidelijk. Zowel in Nederland als in België was het doel van heel het verhaal, van zowel al die regeltjes, om natuurlijk die curve, die beroemde curve, om die af te vlakken, dat die gigantische virusepidemie, dat je niet helemaal losbarstte. En dat is wel in Nederland als in België eigenlijk wel gelukt. En dan kun je over discussiëren wat of hoe, maar het blijkt tot nu toe dat het wel lukt. Dus dat is een goede zaak.
En heeft u dan met elkaar contact, burgemeester Toon?
Ja, zeker wel. Maar misschien toch nog heel even terugkomend op iets wat mijn collega net zei. Het is dus zo dat ook in Nederland de gemeentes te volgen hebben wat de overheid natuurlijk afkondigt. Wij hebben geen eigenstandige beslissingsruimte. Die maatregelen worden vanuit het ministerie natuurlijk afgekondigd. En vervolgens druppelt dat via de veiligheidsregels naar de lokale overheid toe. En wat we gewoon gezien hebben is dat je, hoe je het went of keert, wij één gemeenschap zijn, maar die gemeenschap woont wel op het grondgebied van twee verschillende moederlanden. En op het moment dat die twee moederlanden in zo'n tijd van crisis maatregelen afkondigen, niet op hetzelfde moment en misschien ook niet op hetzelfde moment even vergaand, dan ontstaat er een verschil in wet en regelgeving. Dat is niet nieuw. Dat kennen we hier al decennia lang. Dat kennen we hier eeuwenlang. Daar kunnen wij mee omgaan met elkaar. Alleen wat je wel ziet, is dat er altijd derde partijen zijn, vooral de media, die daar een beetje garen bij willen spinnen. En ik vond het wel frustrerend. Ik heb een paar interviews gegeven. Dat waren best wel diepgaande interviews. Maar het enige wat er uit gebruikt werd, dat was het stukje betreffende De Zeeman. Ik heb toen ook contact gehad met mijn collega. Ik heb ook gezegd van, dit moeten we niet willen. Want Baarle wordt nu een soort symbool gemaakt van de verdeeldheid tussen Nederland en België. En we moeten ons niet focussen op de verschillen die in beide landen in de maatregelen zitten. We moeten ons vooral focussen op hoe we hier met elkaar door die crisis heen komen. Daar staan we voor met elkaar. En dan moeten we vooral als beide overheden, zowel aan de inwoners van Hertog als aan de inwoners van Nassau, uitleggen dat die wet en regelgeving wat anders is en dat we daar onze oren naar te hebben laten hangen. Ingewikkelder dan dat is het eigenlijk niet. Nee. En normaliter doen we dat eigenlijk heel goed. En nu zag je dat er toch wat frictie ontstond. En dat zou jammer zijn, hè? Want dan ga je polariseren als je niet uitkijkt. Nou, het slechtste wat er zou kunnen gebeuren is dat we als Baarlen, ondanks het feit dat we geografisch gedeeld zijn, dat we verdeeld zouden raken. Want dat is iets wat we never nooit mogen laten gebeuren.
En juist niet in tijden van crisis, hè?
Nooit in mijn beleving.
Want een van de charmes van dit dorp, en dat zeg ik dan op persoonlijke titel, is natuurlijk wel dat de ene helft voor de rode duivels is en de andere helft voor oranje. En dat er dan best wel de polarisatie kan zijn. En zeker in de koers, in het wielrennen. Maar juist met een crisis. En eigenlijk het mooiste voorbeeld daarvan is denk ik ook wel het gezamenlijke brandweerkorps.
Zeker.
En want dan is het altijd crisis, als die moet uitdrukken. Dan moet het dat sentiment aan de kant.
Ja.
Maar goed, wel met respect voor de wetgeving.
Ja.
De onderlinge contacten, zijn die dan wat frequenter geworden in zo'n crisis?
Wij hebben geregeld met elkaar gebeld, soms 3 keer op een dag. Soms is het om een beetje buiten praten, maar soms ook van hoe zit het nou bij jullie? Wat gaat er bij jullie gebeuren? Of ik meld van wij gaan dit doen en omgekeerd. Dus probeer elkaar zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Hè. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen wereldje natuurlijk. Maar nee, we hebben best contact gehad de laatste weken. Ja.
Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat vaak de burgemeester van Hertog moet uitleggen hoe het in Nassau werkt en andersom.
Ja, daarom dat je toch iets weet wat de ander doet. Maar wetgeving is technisch natuurlijk. Ik moet precies weten wat het in België is en dat moet ik uitvoeren. Maar het is natuurlijk interessant om uit te leggen van ja, maar in Nederland gaat dit gebeuren of in Baarnassau gaan ze doen en waarom dat ze dat zo doen. Mooi voorbeeld is het containerpark. He, leg dan maar uit van wel sluiten, nu weer open. He. Dus daar hebben we ook over met elkaar gebeld van ja, zo gaat het gebeuren en zo. Ik probeer het zo te doen. Dus nu,
hoe is de situatie met het containerpark op dit moment?
Morgen vroeg gaat die open. Maar dan op afspraak, dus dat kunt u ook lezen in ons weekblad, staat ook geloof ik in een stuk. Dus op afspraak, en bijvoorbeeld de voormiddag Paranasso, de namiddag Alphen, en zo is het verdeeld over heel de week. Maar op afspraak, dus dat er zo, en kom alleen maar naar het containerpark als het echt nodig is. En niet, huppakee, nu kunnen we allemaal weer, niet gaan staan aanschrijven, je komt er niet in als je geen afspraak maakt. Ja. En dan bepaalde producten mag je ook niet brengen, het gaat erom, je kunt wel inzamelen, moet ook afgevoerd worden. En die afvoerlijnen zijn niet allemaal in orde. Dus dat kun je allemaal lezen in ons weekblad en op de websites van de gemeentes.
Staat uitgebreid uitgelegd. Misschien is het tijd om even een plaatje tussendoor te draaien. Onze technicus Marcel Thomassen heeft heel bijzondere corona-muziek voor ons klaargezet.
Hoe dat het alleen, iedereen keek naar de tv. Het werd toen al veel over verteld. Dat vleermuidsvirus van Wuhan en Jenneke kwam tot eraan. Mijn moeder en me toen gebeld. Katrin was zeer keien aan en doet een mondmaskertje aan. Nooit laat het hier ook toe en slaan. Maar het was toch geen of andere tip die zei het is maar een simpel grip. Je moet toch niet benauwd zijn. Maar kan ik nu niet naar jong komen? Want iedereen blijft in zijn kot. Het zijn rare tijden van corona. Maar is dat toch het woord? De mensen sloegen in paniek. Frans kreeg hele haliek. Italië stond op nummer 1. De skivakantie was er dan, stond het te dicht van Italiaan, wij hadden het aan je bier. En hoe is de NS hier een kop, heel veel kers er bovenop, en die ene keer geen naas mee. Een week later lig je op het spoed, dokters die zeggen het is niet goed, maar vind ik zo benauwd. Maar kan ik niet meer naar jong komen? Want iedereen blijft in zijn kot. Het is een rare tijd van corona. Maar is dat toch het woord? Het is lekker nu er lof van wel hier. Dat hoeft voor vele mensen zeer. Nu de routine is in zijn kut. Er komt geen geld naar mij naar binnen, die vele ziekte is dan twin, de wereld die eronder leed. Juste die Trump had niet verstaan, tegen te pauschen was dat al, en kust me weer erbe hun. Het terwijl dat zorgend personeel aan het vechten is voor ieder deel. Maar moet ze er benauwd zijn? Mom, kun ik niet meer naar jong komen? Want iedereen blijft in zijn kot. Ze horen dit van corona. Maar mensen, maar is dat toch het woord? Nu zaar wordt gerust en veel te lang. We zijn nog even preus per tank. We willen zo haar naar de zee. De jongetjes missen hun der maten. Je kunt dat als wachtelijk niet laten. Versoepel gaan ze toch een keer. Laat eens maar bluffen in een skot, zodat die curve al bijhot, zodat mijn schoen zomer is. En toen hom dansen in de straten, en toen hom knuffelen met een smaten. En toen... Raf, moet je er toen nog benauwd zijn, Peesje?
Peesje natuurlijk niet.
En hier Walter, Peesje hier?
Ben hem zeker.
Toen hom de meer benauwd zijn. Oh, kon ik toen rap naar jong kom. Toen ben me weer uit de schot. Had alle donis met corona. Kunnen het geluk niet meer kapot. Had alle donis met corona. Kunnen het geluk niet meer kapot.
Ja, luisteraars, dit is nog steeds te gast bij de lokale Omroep Baarle. Johan Staes en ik zijn in gesprek met burgemeester De Hoon en burgemeester De Bont over uiteraard de coronacrisis, de verschillen tussen de beide landen. Tijdens de muziek hadden we het heel even, mooie plaat trouwens, Marcel, hadden we het heel even over de communicatie, ook van hoge hand. En ook het vergaderen via Skype of via de moderne media. Burgemeester De Hoon, wat vindt u daarvan, hoe dat werkt?
Ik vind dat dat prima lukt. Kijk, wij zijn natuurlijk op een gegeven moment geconfronteerd met deze crisis. En dan ben je naar zich op zoek gegaan naar hoe kunnen we nou op een andere manier met elkaar toch wel de goede discussie voeren. Dat is even zoeken. Hè. We kennen natuurlijk allemaal FaceTime en we kennen Skype. Maar het gaat erom dat je met heel veel mensen een vergadering kunt laten plaatsvinden. We hebben heel even gewerkt met Zoom, maar dat is wat fraudegevoelig. Dus wij werken nu met Teams. En om een voorbeeld te noemen, naast ons gemeentelijk beleidsteam Baarle-Nassau hebben wij ook een gemeentelijk beleidsteam met de twee gemeenten met wie wij de ambtelijke fusie delen. En dan zit ik met 12 mensen in een digitale kamer. En ik mag die vergadering voorzitten, omdat ik voorzitter ben van de APG-organisatie. En dat gaat eigenlijk heel ordentelijk. Het vraagt wel discipline, dat wel. En je mist ook wel bepaalde dingen, vooral de lichaamstaal. Hè? Die heb je niet zo in de smiezen dan wanneer je met elkaar gewoon face-to-face in een ruimte zit. Maar ik vind het een prima alternatief.
Ja. Burgemeester De Bont, jullie eerste raadsvergadering tijdens de coronacrisis, die ging de mist in, dacht ik. Hè? Of tenminste, die is niet doorgegaan of wel doorgegaan?
Eerst is dat niet doorgegaan, omdat er dus te weinig mensen zouden zijn. De tweede hebben we dan door laten gaan. We zijn nog een beetje huiverig om die... via de computer te doen, zal ik maar zeggen, omdat het nog niet 100% zeker is dat het rechtsgeldig is. Ja, dat willen we echt zeker weten. Als je dan moeilijke dossiers hebt, een onteigeningspapieren of een aankoop van iets, dan hebben we daar problemen mee. Maar Skype, we doen natuurlijk veel Skype, vergaderingen nu. Direct heb ik achterban met mijn politieke partij, hè, met andere problemen. Maar dat doen we ook met Skype en dat gaat eigenlijk goed. Opvalt, en doet ook met de brandweer hebben we het al gedaan, politie, dan met de gouverneur hebben we het al gedaan. En het valt op dat zo'n vergaderingen veel korter zijn dan normaal. Alleen, je moet één ding leren, dat ze mensen uit laten praten. Hè? En die kunnen niet tussendoor vliegen. Je moet uit laten praten en je wacht naar de volgende. Bij de vergaderingen, ik denk ook dat het een van de kleine, weinige dingen is, een positief iets van heel die corona, dat we daar waarschijnlijk meer gaan doen in het vervolg. Vergaderingen die niet zo belangrijk zijn, of maar gewoon hamerstukken zijn, dat je die via Skype kunt doen, veel tijdswinst. Minder verkeer op de weg.
Minder reistijd.
Minder reistijden. Ja. Denk het wel.
En de lijnen in België, want burgemeester Hoon zei, in Nederland hebben we natuurlijk de commissaris van de Koning, ja, die een belangrijke rol speelt in de provincies. Bij jullie is dat de gouverneur.
Ja.
En dat betekent ook dat er dan regelmatig, kunt u er iets van zeggen waar die overleggen over gaan?
Nou, er is heel veel gegaan natuurlijk over al die regeltjes, hè, die ze in België hadden. Van, ik noem maar iets, de De voedselwinkels mogen wel open zijn, de andere niet. Een ijssalon. Ja, dat is een voedselwinkel. En een ijskarretje dat rondrijdt. Ja, nee, dat mag eigenlijk niet, want dan komen al die kindjes naartoe. Nee, dat mag niet. Dus een ijssalon mag wel, maar een ijskarretje mag niet. Nee. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Heel veel interpretatie.
Interpretatie.
En hebt u als burgemeester dan ook bepaalde bevoegdheid, omdat hier de situatie zo ingewikkeld is, dat u dingen mag veranderen of, hoe moet ik het zeggen, zo laten doorgaan dat het toch enigszins werkbaar is? Bijvoorbeeld, in het begin was er de onduidelijkheid van, er is geen supermarkt in Balenhertog, ja. Dus de mensen uit Balenhertog mogen wel in Balen-Nassau naar de supermarkt. Ja. En de mensen uit Balen-Nassau mochten wel in Balenhertog gaan tanken, maar dan stonden ze daar en werden ze tegenhouden, werden ze teruggestuurd. De eerste maandag was dat, ja. Dat die regels ingingen. Is dat uw directe bevoegdheid dat u tegen de politie zegt van let eens even op, want wij hebben het zo.
Ja, natuurlijk. Dan wordt direct, we kregen die signaal natuurlijk dat mensen teruggestuurd werden. Ook mensen die mantelzorg deden van Balen-Nassau naar hun moeder in België of omgekeerd. Dus dat ging fout. Hè. Dat werd niet goed doorgegeven naar die politiemensen die daar aan stonden. Ja, dat geef je dan door. Dan hebben we ook nog een filmpje gemaakt van, om duidelijk te zeggen, mag ik van Balen-Nassau dat gaan doen? Mag ik van Balen-Nassau dat gaan doen? Heel duidelijk. Mag niet, mag wel. Maar het veranderde elke gereeld. Dus we zijn eigenlijk 2-3 weken bezig geweest om het altijd maar achteraan te hollen. En nu is dat dan wel wat makkelijker natuurlijk. Hè. Nu is
een aantal bepalingen worden natuurlijk ook wel landelijk afgekondigd. Hè? Want ook al zat België op slot, van meet af aan was wel helder, dat ook Nederlands voor bijvoorbeeld mantelzorg wel de grens over mocht. Dat geldt over de hele Belgisch-Nederlandse grens zo. Dus dat was wel de uitzonderingsgrond die er natuurlijk ook was.
Ja, maar bijvoorbeeld de kledingwinkels waren in Nederland wel open, in België niet. Er is toch... Er zijn winkels geweest die hebben gezegd, we zijn solidair, we gaan toch dicht. Kappers was ook zo'n discussiepunt, zal ik het maar noemen.
Nee, dat is een moeilijk verhaal geweest. En dus als Belg zijnde mag je mag natuurlijk eten gaan halen, je mag benzine, je mag naar de apotheek, je kent het verhaaltje. Je mag ook gaan wandelen. Hè? En dat is het dan eigenlijk. En voor de rest blijf je in je kot. Dus wij in Baarle-Hertog moeten ons eigenlijk daaraan houden. Dus je moet eten gaan halen. Ja, oké, er is geen winkel in Baarle-Hertog. Dus ik mensen niet laten verhongeren. Dus nou, winkels mag wel. Ja. Kledingzakken mag eigenlijk niet, nee. Ook gezegd. Je moet proberen in je kot te blijven. Ja? En eigenlijk moet je 's morgens wakker worden en zeggen, wat ga ik vandaag doen? Ik moet naar de winkel, want ik heb geen eten meer. Oké, dan is dat zo. Ja? En voor de rest moet ik nergens, dan blijf je thuis. Ja. Punt. Ja. Maar dat heeft 2-3 weken geduurd natuurlijk. Maar nu denk ik dat 90% van de mensen, ook in Nederland, dat is allemaal gestabiliseerd. Wij doen het eigenlijk allemaal heel goed. Zowel in Nederland als in België. Dat afstand houden en zo, die 1,60 meter, eerst werd ermee gelachen. Hè, met die afstanden en zo, maar nu, iedereen doet het wel. Wij neigen nu ook naar de mondkapjes, dat is nu de discussie in België. Wat gaan we daarmee doen? Dus dat is het volgende stapje. Ja, dat was 4 weken geleden ondenkbaar dat wij met mondkapjes zo gaan rondlopen. Nu wordt er al over gesproken.
Dat is overigens ook wel mooi, hè, het voorbeeld van de mondkapjes wat u aan had. Dat er continu een maatregel of in Nederland of in België zijn. Hè, en dat heeft niks met Balen-Nassau of Hertog te maken. En dan de ene keer vinden de Nederlanders dat België toch wel hele slimme maatregelen hebben. Dan willen ze die ook. En de andere keer weer niet. En zo is nu mondkapjes. Verwacht u, burgemeester Hoon, dat we mondkapjes gaan dragen?
Ik moet eerlijk zeggen dat als het kabinet dat nog niet weet, heb ik helemaal niet de illusie dat ik dat al zou kunnen weten. Zoals ook onze premier zegt, en daar sluit ik graag bij aan, laten we ons adviseren door het RIVM en door het Outbreak Management Team. Zij zullen dat op merites beoordelen. Kijk, wat wel belangrijk is in zijn algemeenheid, dat als je een maatregel neemt, dat die uitvoerbaar is. En dat die ook geen schijnveiligheid creëert. Want je kunt wel zeggen, je moet een mondkapje op. Maar als dat mondkapje kwalitatief onvoldoende zou zijn, dan creëer je in feite alleen maar meer onveiligheid, omdat mensen dan zich op een andere manier gaan gedragen. Dus ik denk dat we echt even de deskundigen daarop moeten laten broeden. En ik wacht af wat men daar uiteindelijk over zal besluiten.
Ik heb overigens wel ook uit de media begrepen dat er ook op het allerhoogste niveau tussen Nederland en België steeds meer afgestemd wordt. En ook gekeken wordt naar elkaar, zoals hier ook naar Denemarken en Zweden wordt gekeken, omdat die alweer een stapje verder zijn. Hoe daarmee omgegaan wordt en dat toch zoveel mogelijk, zeker aan grenzende landen, dezelfde of gelijkaardige maatregelen hebben om niet te veel discussie op te roepen en problemen ook, denk ik.
Ja, dat is inderdaad belangrijk. Hè? Kijk, we zagen natuurlijk in het begin van deze crisis, toen de maatregelen in België net wat anders waren dan in Nederland, dat het vooral in het grensgebied ook heel erg knelde. Ik heb mezelf ook ultiem ingespannen om een uitzonderingspositie voor Balen te kunnen verkrijgen. Maar het antwoord wat daar uiteindelijk op kwam was, ja, burgemeester Hoon, we snappen het. Maar als we nu voor Balen een uitzondering maken, dan creëren we de grens net iets noordelijker boven Baarle. Want je krijgt een soort van waterbedeffect. En dat is natuurlijk ook een hele terechte opmerking. Ik denk dat beide overheden in ieder geval zich heel goed hebben gerealiseerd dat het gebrek aan afstemming en timing in de maatregelen voor de nodige problemen heeft gezorgd. Ik hoop dan ook van ganser harte, en dat appel doe ik ook op de verschillende overheden, dat we wanneer we straks mogelijk weer wat verder gaan verruimen, dat het toch enigszins in balans met elkaar gaat gebeuren. Ik zie ook wel dat verschillende overheden elkaar ook opzoeken. Ja. Maar ook is er contact tussen de hogere overheden en de lagere overheden. Ik kreeg bijvoorbeeld deze week nog een mail van de ambassadeur van België ook. Van God, hè, burgemeester, hoe kijkt u daarnaar? Etcetera, etcetera. Dus we staan in ieder geval wel open voor elkaars ervaringen. En ik hoop dat dat ertoe leidt dat we straks enigszins in balans met elkaar de volgende stap kunnen gaan zetten. Maar goed, the proof is in the eating of the pudding. We weten dat in Nederland, in ieder geval op 11 mei, de lagere scholen weer op een bepaalde manier open gaan. Of dat in België ook gaat gebeuren, dat gaan we formeel morgen horen, denk ik.
Maar dus, het is al uitgelekt. Volgens mij zit er ook zoiets in de pijplijn.
Ja, het is uitgelekt, maar dat wil niet zeggen, want daar is men natuurlijk...
Er is iets uitgelekt, ja.
Er is iets uitgelekt, maar dat is gewoon een rapport dat naar die ministerraad gaat. Dus dat is met de vraag wat die mensen gaan doen. Dit is gewoon heel slecht wat er gebeurd is. Maar inderdaad, men is bezig met ook de scholen te openen. Dat horen we dan morgen wel. Ik ga er nu niet op in, want dan ik vind het niet kan dat mensen daar nu al over gaan allemaal rondbazuinen. En ik vind het echt...
Ja, terwijl er nog geen besluit is.
Er is nog geen besluit genomen. We gaan ze helemaal uitgebreid in detail allemaal bespreken al op de nieuws. Maar ja.
De media, hè?
De media.
Ja.
U haalde daarnet, burgemeester Bont, nog even als voorbeeld de achterban aan. En dat duidt er ook op dat er... de lokale gemeentes, zowel in Nassau als in Hertog, die worden natuurlijk ook bestuurd door politieke partijen. Daar bent u dan weer afgevaardigd van. In Nederland geldt iets ander, een iets andere regeling, om zo maar te zeggen, met burgemeester. Het politieke proces ligt nu stil. Hè? Dat sluit denk ik ook wat achteraan bij het oplossen van de crisis, wat de grootste prioriteit heeft. Maar wat voor effect verwacht u daarvan als dit langer gaat duren?
Ja, wij hebben al, ik denk, naast hetzelfde verhaal. Wij weten helemaal niet waar dit eindigt. We weten nu wel dat er dus veel meer, dat er geen winsten gemaakt worden in de zaken. We gaan meer mensen krijgen die in nood komen. Wij hebben winkels die niet meer rondkomen. Dus het wordt een drama. En wij dachten eerst allemaal, dat is 2 weken, dat is 4 weken, dat is 6 weken. Mm-hmm. Nu praat men al over maanden. En men denkt pas als een vaccin er is. En men denkt dit, men denkt van alles. Dus wij weten helemaal niet waar dit gaat eindigen. En dan denk ik alleen aan het financiën dan van de gemeente. Dus wij hebben vorig jaar in december hadden we een mooi meerjarenplan gemaakt voor de volgende 5-6 jaar. Prima, we gingen het allemaal doen. Moesten nog een paar dingetjes geregeld worden met Baarle-Nassau. Maar dat moet ook lukken. En nu wordt eigenlijk alles in de prullenbak gegooid. Want wat kunnen wij nog investeren? Wat kunnen wij nog doen? Moeten wij niet onze zorg eerst naar ons mensen gaan doen voordat wij weer die grote projecten gaan aanpraten? Dus we weten het gewoon niet. We hebben ook afgesproken, onderling in het college ook, we gaan geen enkele beslissing, grote beslissingen, hè? Dan praten we over miljoenen beslissingen, want voor ons was 9 miljoen, heel veel geld. Echt geen miljoenen beslissingen beslissen voordat we hier duidelijker in zijn.
En dat betekent automatisch of het nou ruimte is om te investeren of de noodzaak om te bezuinigen. Dat zijn bijvoorbeeld politieke keuzes, dat dan ook weer de raad aan zet zal zijn.
Ja, dat ja, klopt. Ja. Ja.
Hoe ziet u dat in Baarle-Nassau, burgemeester?
Ja, ik wil daar toch wel een nuance op aanbrengen. Kijk, toen die coronacrisis ontstond, zijn we natuurlijk de eerste dagen en de eerste anderhalf week heel druk geweest met het managen van die crisis, voor zover dat hij te managen wil. We hebben al wel heel snel in het college van Baarle-Nassau ook gezegd van ja, die coronacrisis natuurlijk, die vraagt veel van ons allen. Dat heeft ook prioriteit, maar de winkel blijft wel open. En met de winkel bedoel ik dan de gemeente Baarle-Nassau. Inwoners, ondernemers moeten bediend kunnen worden vanuit die organisatie. En daarnaast zijn er politieke dossiers die ook niet te veel vertraging mogen kennen. Want uiteindelijk, we komen hier doorheen. Tuurlijk, we moeten door een diep dal. En het is niet eenvoudig, maar we komen hier doorheen. Daar ben ik van overtuigd. En dan kan het niet zo zijn dat we dan al die tijd op onze politiek-bestuurlijke handen hebben gezeten. En dan vervolgens, wanneer die crisis enigszins afgevlakt wordt, moeten constateren dat we een enorme achterstand hebben opgelopen in die dossiers. Dat houdt ook in dat wij in Baarle-Nassau zoveel als mogelijk alle dossiers doorproberen te laten gaan. Dat doen we bijvoorbeeld door niet fysiek te vergaderen met derde partijen, maar dat digitaal te doen. Als we kijken naar onze raad, naar onze commissie, die komt wel fysiek bij elkaar, maar op hele grote afstand. In de zin dat er echt de anderhalve meter wordt gehanteerd en wordt gewaarborgd. En ook zonder publiek. Omdat het politieke democratische proces het ook wel vraagt dat je elkaar even goed in de ogen moet kunnen kijken. Ik kan zeggen van ja, ik ben het ermee eens. Maar als ik dat met een andere houding doe, zegt dat heel wat meer. Hè? U snapt wat ik bedoel. Dus we hebben gezegd van we laten de dingen zoveel als mogelijk doorgang vinden, maar wel verantwoord. Maar een concreet voorbeeld. We hebben afgelopen raadsvergadering hebben we besloten om de 5 straten achter de Jumbo te gaan reconstrueren. Daar moest de raad een besluit voor nemen. Dan kun je zeggen, dan stellen we dat uit. Maar dat houdt wel in dat die directe omgeving daar maandenlang last van heeft dat dat project niet uitgevoerd wordt. Dus alles wat enigszins door kan gaan, willen we door laten gaan. Natuurlijk is het zo dat we geen koffiedik kunnen kijken. Natuurlijk is het zo dat deze coronacrisis negatieve effecten zal hebben. En dan sturen we bij op het moment dat dat moet. Maar laten we alsjeblieft zoveel als mogelijk toch ook gas op de plank houden daar waar dat kan. Want er zijn te veel belangrijke dossiers die anders een te grote vertraging oplopen.
Maar dan gaat u er wel vanuit dat uw portemonnee, waar de prognose van de portemonnee, van het budget, waar natuurlijk die plannen op gebaseerd zijn, dat die dezelfde blijft.
Nou, dat is natuurlijk geen zekerheid. Maar in alle eerlijkheid, die zekerheid heb je nooit. Kijk, als we kijken naar het Nederlands systeem, dan wordt het gemeentefonds gebaseerd op basis van het principe trap op, trap af. Dat houdt in dat als de Rijksoverheid meer investeert, dat de rijksuitkering voor de lokale overheden ook groter wordt. Wij maken ook mee dat het tegenvalt wat het Rijk in een bepaald boekjaar investeert en dat het vervolgens gekort wordt in onze circulaires. Dus wij zitten altijd met een bepaalde mate van onzekerheid. En natuurlijk is het zo, je weet niet precies waar dit eindigt. Maar aan de andere kant nu helemaal stilvallen, dat lijkt ons heel onverstandig. Want we moeten wel met elkaar de BV Nederland en ook de BV Baarle overeind houden.
Nee, de overheid kan zeker op alle lagen de economie stimuleren.
Ja.
Maar ik proefde toch bij burgemeester De Bont dat het in België iets anders werkt.
Nou nee, we weten niet hoe het gaat werken. We weten ook niet, want er wordt nu met miljarden gegooid in Nederland, in België. En iemand moet die betalen. Ja, het moet ergens vandaan komen. Ja. En als dat niet bij de gemeente is, prima, dan kunnen wij vrolijk doorgaan. Maar als men zegt van de gemeentelijke korting, op personenbelasting, die gaan wij korten of er komen hogere belastingen, dat weten we niet. En als de overheid zegt, wij kunnen het allemaal zelf betalen, prima. Maar dat is toch wel een open vraag, denk ik. En ik heb verschillende burgemeesters gesproken, die houden ze ook de hand vast. En natuurlijk moeten wij doorwerken. Ons personeel, die werken thuis. Er wordt gewoon doorgewerkt bij ons. Er zijn dingen die worden door. Maar om echt de beslissing te nemen, oké jongens, die investering gaan we doen, daar wachten we even mee. En er zijn ook andere. We zijn natuurlijk met een aantal dingen wel bezig, die door kunnen lopen, die gewoon betaalbaar zijn.
Ja. En laten we ook even niet vergeten dat de situatie van vandaag, die zegt iets over het hier en nu. Maar als ik bijvoorbeeld even kijk naar de gemeente Baarle-Nassau, we hebben natuurlijk een financieel huishoudboekje wat wel op orde is. We hebben ook reserves en voorzieningen die destijds zijn bedacht en waarvoor is gespaard om uiteindelijk ook bepaalde investeringen uit te kunnen voeren. Dus daar waar wij denken dat dat verantwoord is om die investering gewoon door te zetten, willen wij in ieder geval daar ook volop in de uitvoering mee doorgaan, omdat dat in het belang is van onze inwoners, van onze ondernemers. En de economie, die moeten we daar ook draaiende houden, daar waar dat kan. Laat onverlet dat je natuurlijk geen onverstandige, onomkeerbare besluiten moet nemen. Maar dat geldt in de gemeente precies zoals je dat thuis ook zou doen. Ik maak die vergelijking heel vaak. Zou je dit thuis zo doen? Als het antwoord is nee, vooral even niet doen, denk ik dan.
En uw timing ook aanpassen op die van Baarle-Hertog?
Nou ja, dat is iets waar wij natuurlijk continu mee bezig zijn. It takes two to tango. Kijk, wij kunnen natuurlijk als Baarle-Nassau zeggen dat we heel graag willen komen tot een verdere afspraak op bepaalde dossiers. Aan de andere kant, als Baarle-Hertog dat even op dit moment niet kan, dan hebben we dat te respecteren. Zo simpel ligt het ook. Dat hoort bij een goede samenwerking, dat je elkaars standpunten ook respecteert. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in principe, zodra we kunnen, we met elkaar toch weer een vliegende doorstart gaan maken. Althans, ik kijk nu naar mijn collega.
Nee, dat denk ik ook. Hopelijk, want er is heel veel coronawerk geweest bij ons op de gemeente. Dat zal in Baarle-Nassau precies hetzelfde zijn. Nu wordt het wat minder. Dat merk je ook de laatste weken. Er worden weer al andere dingen gedacht. Kunnen we niet alvast dit? Kan ik daar alles aan beginnen? Dus ik denk ook binnenkort terug opstarten. Nog eens alles op een rijtje zetten. En dan zijn we weer vertrokken, denk ik. Hoop ik.
En komt dan op...
Maar nog altijd, het gaat erom, als die virus weer terug opsteekt, over 2 of 3 weken, om wat voor reden dan ook, in Nederland of in België, dan zitten we echt met de gebakken peren. Hè? En dat is nog altijd het belangrijkste. Hè? Het is nog niet voorbij, denken wij. Maar dat weten we ook niet. Ik ben ook geen viroloog.
Nee, goed. Misschien nog even in aanvulling op wat ik net al zei. Hè. Kijk, wij willen natuurlijk zoveel als mogelijk de projecten die we onder andere hebben doorgang laten vinden. Hè, daar waar dat verantwoord is. Maar de eerlijkheid biedt natuurlijk wel om te zeggen dat een aantal zaken nu even on hold staan. Omdat je bijvoorbeeld geen grote bijeenkomsten kunt houden met inwoners om iets even te toetsen. Ja. Hè, wij zijn bijvoorbeeld bezig met een keurmerk veilig ondernemen in het buitengebied. Veilig agrarisch ondernemen. Daar willen wij een grote bijeenkomst voor organiseren. Dat kan nu even niet. Dus dan vertraagt dat, want het zou onverstandig zijn om besluiten te nemen zonder dat je weet of die op draagvlak natuurlijk kunnen rekenen.
Burgemeester Noon, voordat u burgemeester bent geworden, bent u ook actief geweest in de politiek, hè? Ook in de lokale politiek. Dus u kunt daar alles bij voorstellen hoe die lokale politieke partijen zich voelen. En burgemeester De Bont heeft nooit anders geweten. Die doet ook al heel lang aan lokale politiek. Hoe lastig is het nu voor lokale politieke partijen? Want die willen zich ook altijd graag profileren en aan de burger laten zien dat ze er zijn.
Ja, nou, ik vind eigenlijk dat de politieke partijen dat keurig doen. Want ze hebben zich wel heel duidelijk uitgesproken dat alles wat met corona te maken heeft, dat maken we niet politiek. Daar staan we met elkaar op een bepaalde manier voor om dat op de goede manier te handelen voor zover dat kan. Tegelijkertijd, we hebben nu ook volgende week commissieweek en er staan best een aantal punten op de agenda waar de verschillende politieke partijen iets van vinden. En dat mag ook. En we gaan op een alternatieve manier proberen om dan toch onze inwoners te informeren. En we hebben de vorige keer voor de eerste keer geëxperimenteerd met een uitzending via Facebook. Dat was een beetje geïmproviseerd nog. Maar op die manier brengen we de politiek toch in de huiskamer. En we zijn nu ook aan het bezien hoe we mensen toch kunnen laten inspreken. Hè, dat we al die mogelijkheden die er zijn om de politiek samen met de burger de juiste dialoog te laten voeren. Om die vooral ook te gebruiken. En er kan heel veel. En ik zie ook wel dat we best wel heel creatief aan het worden zijn met elkaar. Dus ik heb daar nog niet zo'n heel hard hoofd in. Het is anders. Het vraagt aanpassingsvermogen van ons. Maar ik ben toch wel vaak verbaasd hoe flexibel we dan toch weer met elkaar zijn.
En hoe is dat in Baarle-Hertog?
Ja, eigenlijk gelijkaardig. De politiek, het coronaverhaal gaat zo snel, is zo snel gegaan. Vanaf 12, 13 maart is dat zeker. Het was elke dag iets. Het ligt ook in de portefeuille van mij, van veiligheid, gezondheid van de mensen. Dus er moesten gewoon beslissingen. Soms waren de beslissingen op een uur. Gaan we dit doen of gaan we het niet doen? Ja, nee, hup, het volgende. Dus de achterban, ja, die praat je dan bij, maar het gebeurt gewoon. Het is een lopende trein en die coronatrein die is gewoon doorgedenderd. En je doet op dat moment met die beslissing.
Het moet ook gemanaged worden, besloten worden.
Moet gewoon besloten
niet overlegd worden
moment,
met politiek.
Op die moment heb je die gegevens, ja of nee, dan doe je het wel. 3 weken later zou je denken, had ik toen anders moeten. Maar op dat moment hadden we die gegevens en dan hebben we dat gedaan. En zo stap voor stap, heel interessant, maar droevig dat het voor zoiets moet zijn.
Ja. En de politieke profilering van partijen?
Dat is wat burgemeester Barnaast ook zegt, daar voel ik helemaal niks van. Ze zijn allemaal bezorgd. Ik denk, daar staan ze allemaal 100% achter. En dus natuurlijk zullen er over een paar maanden wel vragen gesteld worden van hoe was dit en hoe was dat. Maar in grote lijnen hoor ik het ook van, dat is geen probleem. En natuurlijk, direct heb ik achterbaanvergadering, gaan ze natuurlijk vragen, hoe staat het erbij, wat ga je dit doen en waarom heb je dat gedaan? Natuurlijk gaan we dat krijgen. Maar ja,
en zodra de normale gang van zaken weer terugkomt, dan is het spel onmiddellijk weer op de wagen.
Ja, dus, ja.
Zeker.
Hoeven we ons ook niet bezorgd over te maken, denk ik. Tijd voor nog een muziekje, Marcel.
Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Een elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan
alle zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde.
Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op een kaart.
bellen, verschrikken, zit de helft inmiddels thuis. Maar
17 miljoen mensen,
neus in dezelfde richting, komen we hieruit met
17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde.
Ja, luisteraars, dit is nog steeds de gast bij de eerste uitzending na het uitbreken van de coronacrisis en de voorgeschreven maatregelen. We spreken met burgemeester De Bont van Balen-Hertog en burgemeester De Hoon van Balen-Nassau. We hebben het een terugblik gehad over wat er allemaal gebeurd is. We hebben het gehad over hoe het op het moment allemaal gaat, hoe de raadsvergaderingen verlopen en hoe het met de politiek gaat. We willen uiteraard ook nog vooruitblikken, maar we willen het ook over jullie persoonlijk hebben, hoe jullie persoonlijk de crisis hebben ervaren en de bijzondere dingen die eigenlijk gebeurd zijn en waar je tegenaan loopt. Burgemeester De Hoon, hebt u bepaalde dingen waarvan u zegt van, nou, dit vind ik nou echt heel erg, of dat heb ik persoonlijk meegemaakt?
Ik zie heel veel verdriet bij heel veel mensen. En zeker bij ouderen, als we kijken naar Janshoven, hè, waar mensen dus geen bezoek krijgen, niet naar buiten kunnen, waar ze zelfs op hun kamer moeten blijven omdat er ook diverse mensen ziek waren. Ja, dat is gewoon zo hartverscheurend. En mensen die het dan allemaal nog kunnen begrijpen, daar kun je tegen uitleggen. Maar er zijn ook heel veel mensen in die verpleeghuiszorg die het gewoon niet meer snappen. En die begrijpen oprecht niet waarom hun man niet meer komt of hun vrouw niet meer komt, of waarom hun kinderen niet meer komen of hun kleinkinderen niet meer komen. En dan sta je achter glas en dan zie je die mensen. Ja, dat is echt, ik vind dat het meest schrijnende van deze coronacrisis. Ik vind dat echt, als ik deze coronacrisis zou moeten tekenen of zou moeten fotograferen, dan zou dat voor mij een oudere achter glas zijn die eigenlijk zwaait naar iemand en niet snapt waarom iemand er niet meer is. Dat is heftig. Wat ook heel heftig is, dat zijn mensen die op enig moment komen te overlijden. En die dan eigenlijk niet het afscheid krijgen wat ze normaliter zouden hebben gekregen. En een goed afscheid is belangrijk om het een plaats te geven wanneer je iemand die je dierbaar is verliest. En verlies is al vreselijk genoeg. Maar dan is dat afscheid, als dat dan niet zo plaats kan vinden zoals je dat voor ogen had, dat maakt het extra verdrietig. Nou, we kennen allemaal mensen, hè, die hier in de directe omgeving ook zijn ontvallen. Mensen die echt heel veel hebben betekend voor Baarle. Ik noem dan toch ook even Janus van Tilburg. Ja. Die is allemaal ook, denk ik, in onze gedachten. En het is verschrikkelijk dat deze man niet op een bepaalde manier ook eigenlijk uitgeleid kan worden. Dat zijn echt de grote drama's, vind ik, in deze coronacrisis. En natuurlijk is het zo dat het ook lastig is als je thuis moet werken. En natuurlijk is het zo dat het ook heel vervelend is als je kinderen niet naar school kunnen, et cetera, et cetera. Maar ik vind dat nog in het niet vallen bij dat enorm menselijk leed wat ik zie bij heel veel ouderen in onze gemeenschap. Dat vind ik heel, heel schrijnend. En dan voel je je als burgemeester ook heel erg onmachtig. Hè, want een van de rollen die wij toebedeeld hebben gekregen. Dat is niet alleen de rol van bestuurder en beslisser, maar je bent ook burgermoeder of burgervader. En dan realiseer je dat je eigenlijk maar heel erg weinig kunt doen. En dat voelt niet goed. Dat voelt niet goed. Dus dat is sowieso iets wat wel wat met je doet. En wat ook wel iets met je doet, is het feit dat je niet het bevoegde gezag bent, wat je normaliter wel bent. En dat houdt in dat je nu vaak afhankelijk bent van anderen die bepaalde besluiten nemen. Soms vind je ook iets van die besluiten. Dan denk je, kan het nou niet sneller of kan dat nou niet anders? Of waarom doe je het niet zus of zo? Maar je realiseert je heel goed dat het even niet in jouw handen ligt. Dat vind ik als bestuurder verschrikkelijk moeilijk.
Ja, of dat je denkt van, zouden wij dat nou hier niet even een beetje anders kunnen doen? Of kan ik dat niet even regelen?
Ja. Normaliter heb je zoiets van, als er een crisis is, van welke vorm of aard dan ook, dan analyseer je het probleem, je duidt het en je biedt handelingsperspectief. En het is hands-on, on the move. En je ziet dat je nu vaak in de wachtstand zit. Dus je bent veel reactiever dan je normaliter bent. Normaliter ben jij degene die mee bepaalt hoe we de dingen gaan oppakken om de ellende zo snel mogelijk, zo klein mogelijk te laten zijn. En nu ben je afhankelijk van anderen. Dat voelt niet helemaal lekker. Nee. Dus dat is lastig om dan af en toe op je handen te moeten zitten.
Ik denk burgemeester De Bont, dat het in Baarle-Hertog niet anders is. Ondertussen is burgemeester De Hoon al een aantal jaren in de gemeente. En ook goed ingeburgerd, hè, kunnen we wel concluderen. Maar u woont er heel uw leven al.
Ja.
En dat betekent dat in Baarle-Hertog u bijna iedereen persoonlijk kent.
Ja, niet meer, maar ja.
Is dat dan, ja, niet allemaal natuurlijk, want er zijn ook heel veel nieuw komen wonen. Is dat voor u vergelijkbaar, de manier waarop burgemeester De Hoon dat schetst met persoonlijke gevallen?
Ja, natuurlijk, dat zijn de persoonlijke drama's. Hè. Je volgt die allemaal. Mensen die niet op bezoek mogen gaan bij die en die. Die dan ook een brief sturen en die vragen een afwijking. En dan ken je die mens, zoon van de moeder die dan daar in dat woonzorgcentrum zit. En dan mag jij niet over de grens naartoe. En dan ga je dat uitzoeken. Dat is echt geen mogelijkheid. En dan zullen we kunnen zeggen, barst allemaal, ik doe het. Hè. Ik geef die man toestemming. Maar dan ga je afwijken. Ja, en dan krijg je nog 14 anderen natuurlijk. Dus
ze komen dan ook bij de burgemeester voor?
Ja, soms allerlei vragen. Het is soms heel soms slagwekkende. Of met zijn persoonlijke vragen. Ja,
ik denk dat Balenhert de mensen het eerste, als ze iets willen geregeld willen hebben, naar de burgemeester stappen. Dat is wel gebruikelijk.
En wat ik het meest...
Balenhert zo ook, ja.
Precies wat Marion ook vertelt, die persoonlijke drama's, die krijgen we dan wel te horen. Maar er zijn ook persoonlijke mensen die binnenblijven, omdat die gewoon doodsbang zijn. Letterlijk en figuurlijk. Die slecht van gezondheid zijn, die zeggen, als ik het krijg, kan ik het vergeten. Ja. Ook al zijn ze 40 jaar. Persoonlijk ken ik mensen. Ja, en die komen niet buiten, hè. Daar komt ook niemand binnen.
Die zijn hysterisch.
Die sluiten zichzelf op in hun huis. Die zijn letterlijk en figuurlijk doodsbang. Dus dat grijpt wel aan. Dan denk je, ja, kom nou, hup. Kom even mee, we gaan een keer wat. Nee, die komen niet buiten en je komt er ook niet binnen. Dus dat zijn, vind ik wel heel, heel, heel erg. En als dan die crisis nog door blijft denderen, nog maanden, whatever.
Maar als je zelf gezond bent, sta je daar vaak niet zo bij stil, hè?
Nee, precies.
Dat is hetzelfde. We moeten dan zeggen, hou dan die regeltjes. En dan dat heb ik zelf soms moeite mee. Ik denk, ja, maar dit is nou toch wel helemaal te gek. Hè? Nee, het mag niet. Klaar, moet je niet doen. Want als je gaat afwijken, als we allemaal gaan afwijken. Maar ik zeg het, 80%, 90%, 95% van mensen doen dat perfect.
Ja, en nu heeft dan ook nog een voorbeeldfunctie.
Ja, dat komt er dan nog bij natuurlijk. Hè. Ja.
Ja. Zijn er ook, dat is misschien een moeilijk bruggetje. Zijn er ook mooie bloemen nog in dit overwegend toch wel treurige veld met bloemen? Ik zat zo even te denken, burgemeester Hoon, ik weet niet of ik er iets van mag vertellen, maar we hebben in Nederland weer Koningsdag maandag.
Ja.
En daar hoort altijd bij, en ik weet helemaal niet of er dit jaar gedecoreerde zijn, maar er hoort normaal de lintjesregen bij.
Jazeker, en die gaat ook gewoon door, maar wel op een andere manier. Ja, nou ja, ik kan er een heel klein beetje over vertellen. Kijk, we hebben natuurlijk heel duidelijk te horen gekregen dat dat anders moet dan anders. En dat is ook logisch met alle maatregelen die er afgekondigd zijn. Maar ik ga morgen toch op pad om een paar van onze inwoners ook te mogen verrassen.
Kijk.
Om ze mede te mogen delen dat het Hare Majesteit, of Zijne Majesteit moet ik zeggen, Zijne Majesteit inmiddels alweer een aantal jaren, de koning heeft behaagd om. We doen dat wel op een alternatieve manier. Dus ik ga daar nog niet heel veel over verklappen. Maar jullie zullen dat morgen wel horen via de media, via Facebook. Kijk, het is belangrijk dat we in deze moeilijke tijd ook wel met elkaar de mooie momenten proberen aan te grijpen om, hoe raar het misschien ook klinkt, het leven ook wel weer te vieren. He, want er gebeuren ook heel veel mooie dingen. Zeker Koningsdag, dus bij uitstek natuurlijk een feest. Ook een moment van saamhorigheid, van verbondenheid. En verbondenheid kan op verschillende manieren tot stand komen. Daar hoef je niet per se voor bij elkaar te zijn in fysieke ruimte. Maakt het wel makkelijker. Maar dat kan ook op andere manieren. En dat gaan we wel proberen. En ik hoop ook dat iedereen toch in staat is om, ondanks dat het anders is dan al die andere jaren die we gewend waren, waar we zulke prachtige beelden ook van zagen op televisie, wanneer de koning ergens naartoe ging. En ook de feesten hier, hè, de vrijmarkt, de fietsjes die versierd waren, de spelletjes, noem maar op. Hoop ik toch dat we met elkaar een bijzondere dag zullen ervaren, waarin we elkaar wel verbonden voelen, ook al zijn we op afstand. Want er gebeurt ook heel veel goeds, hè? Want u zei net van, God, wat zijn dan de bloemen? Wat ik zie is dat er heel veel mensen nu klaarstaan om iets te doen voor een ander. Mensen die zich aanmelden en die zeggen, ik wil best wel telefoonmaatje worden van iemand die zich heel eenzaam voelt, die niet naar buiten mag. Zodat ik even dat telefonisch contact kan hebben, zodat iemand zich even wat minder alleen voelt. Ik zie kinderen die tekeningen thuis maken, die vervolgens bij ouderen dan verspreid worden, zodat ouderen toch weer even een blijk van, ja, herkenning hebben of even een blijk van belangstelling zien. Ik zie ook ondernemers die bijvoorbeeld een prachtige actie opzetten om gewoon heel onbaatzuchtig desinfectants te verspreiden. Dus zo zijn er heel veel mooie voorbeelden. En dan ben ik ook wel blij met Baarle. Want dan zie je dat wij toch wel een gemeenschap zijn waar ontzettend veel kracht in zit. En die kracht, dat is denk ik het grootste goed wat we hier hebben. En dat moeten we vooral ook koesteren.
Ja, ja, dat zegt u mooi. Ik weet dat burgemeester De Bont, die heeft zover ik weet geen lintjes uit te delen op korte termijn. U heeft natuurlijk wel de Leopoldsorde, maar ja, die wordt niet zo heel
dat
vaak,
niet zelf, nee.
Die wordt niet zo heel vaak uitgedeeld. Zijn er nou voor u zaken waarvan u zegt, misschien in de privésfeer, van nou, dat mis ik nou. En dat kan ook niet te maken hebben met het besturen van de gemeente, van... Dat is nou het eerste wat ik ga doen. Zodra het weer kan, dan ga ik 's morgens weer naar de sportschool. Of ik noem maar wat. Hè.
Pintje drinken in het café.
Sowieso naar de sportschool, want dat mis ik eigenlijk wel een klein beetje. Maar het belangrijkste wat ik mis is mijn drie kleinkinderen. Die wonen in Poppel en die mogen niet bij ons komen en wij mogen niet bij hun komen. Niet alleen voor die grens, maar gewoon, dat moet je niet doen. Dat is al 5 weken, die hebben we niet gezien. Ja, we hebben een beetje skypen, maar dat is toch niet hetzelfde.
Ja, die wil je weer gewoon weer eens aan kunnen raken. En,
Hun verhaaltjes horen. En wat ook bemoedigend, helemaal iets anders, maar aansluit wat de burgemeester net zei. Je merkt bij de mensen inderdaad, ze regelen het onder elkaar in Baal. Het zal misschien een andere dorp ook zijn, maar bij ons op de gemeente, we hebben alle mensen boven de 75 opgebeld. Allemaal persoonlijk opgebeld. 300 en zoveel. Bijna allemaal bereikt. En algemeen, en hebben ook mensen gevraagd, vrijwilligers, willen jullie gaan helpen als er problemen zijn? En eigenlijk allemaal op 5, 6, 7 na die toch iets problemen hebben. Die zeggen, ja, het is allemaal al geregeld. Mijn dochter doet het, mijn broer buurman doet het. Hebben ook gegeven, moest het in de toekomst toch problemen zijn, bel naar de gemeente. Maar het wordt allemaal al geregeld. Het is allemaal al geregeld. Dus dat is toch wel, ja, dat is ook wel wat Marion ook zegt, van het, hier in Baarle lukt het allemaal. Misschien een landelijke gemeente makkelijker als in de stad, dat weet ik allemaal niet. Maar dat vonden wij wel. Wij dachten echt, we gaan een lijstje krijgen met dingen die we moeten gaan doen als gemeente zijn om de mensen te helpen. Nee, dat valt eigenlijk heel veel mee.
Ja, dat is wel mooi, hè? Die solidariteit.
Ja,
hè?
Ja, zeker.
Wat de burgemeester ook zegt.
Ja, en dat menselijk contact, dat missen we natuurlijk toch wel. Hè?
Ja.
Zeker. Dat is het eerste wat we dadelijk weer op gaan pakken.
En dan kun je wel zeggen, na de gemeenteraad nog een pint drinken. Hè? Een beetje overdreven. Maar ik mis dat wel. Ik zeg het eerlijk. Ja. Dat werd ook dikwijls. Dan kon je elkaar in de ogen kijken. En dan werd alles veel duidelijker dikwijls. Dus dat, ja. Wat ik wel denk, dat wij na de corona, als die ooit stopt.
Dat die gaat stoppen, Frans. Die gaat stoppen.
Die zal ooit stoppen. Hè? En dan denk ik wel dat we toch de essentie van het leven iets meer gaan waarderen. Dat we soms politiek zien ook over kleine dingetjes zitten te neuzelen. Dat je denkt, jongens. Waar heb je het over? Jij zegt, alles zal weer gewoon doorgaan zoals het vroeger was. Ik denk het niet.
Ja, dat wou ik eigenlijk vragen.
Ik denk het niet.
Hoe zie je de toekomst? En ook het opschalen. Hè? In wat voor fases of in wat voor...
Dat wordt van hoger af. Hè? De virologen gaan dat allemaal bekijken natuurlijk. Hè? Hopelijk doen ze dat in België en Nederland een beetje gelijkmatig. Dan is het voor ons niet te moeilijk hier. Hopelijk gaat zo snel mogelijk die grens terug open. Vind ik ook echt een verschrikking. Wacht dan af.
Het zal natuurlijk heel erg afhankelijk zijn van de medische wetenschap. Kijk, als er morgen een vaccin wordt uitgevonden of een medicijn, zitten we in een heel ander scenario. Hè, maar in het theoretische geval dat niet zo zou gaan gebeuren.
Is het nog een jaar duurt, misschien?
Nou ja, hebben we in ieder geval toch met elkaar nog een hele lange tijd de verstandige maatregelen te treffen. Hè, die 1,5 meter samenleving, waar regelmatig over gesproken wordt. Dat zal dan toch nog wel een behoorlijke tijd noodzakelijk zijn. Aan de andere kant zie je ook wel weer, ik zat nog even nieuws te kijken voor ik hier naartoe kwam, ook weer allerlei mooie innovatieve producten ontstaan. Hè? Dus een app die zegt van, ben je nou op 1,5 meter afstand of niet? Dat soort dingen. Ja. Dus de techniek die gaat ons daar wel in helpen. Maar ja, we zitten toch allemaal reikhalzend uit te kijken naar die medische wetenschap die hopelijk met een doorbraak komt voor een vaccin of voor een medicijn. Want dat zal pas echt het verschil kunnen gaan maken.
Ja.
En tegelijkertijd ben ik het helemaal eens met mijn collega. De kwetsbaarheid van het leven, die ervaren we wel in Ultimo. We hebben volgens mij bijna allemaal wel van die films gezien. Of die nou Contagious heten of Outbreak. En dan zag je zo'n film en dacht je van, Jezus, nou dat kan toch niet meer gebeuren.
Ja.
Anno 2019 of 20. En dus wel. Hè? Ja. En dan zie je weer hoe kwetsbaar we zijn. En dan zien we ook maar weer dat niet alles maakbaar is. En soms is het ook wel goed om even met allebei je voeten op de aarde te staan. En te realiseren dat we ook afhankelijk zijn van een hele hoop andere dingen waar we geen vat op hebben. Dus laat dat de les zijn die we uit deze crisis ook trekken, denk ik dan.
Het zou een heel mooi bijeffect zijn. Hè?
Ja.
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 Maar ja, we kijken allemaal uit naar het moment dat het anders is. Hè? Want je vroeg net aan Frans van God, wat zou je doen? Je zou als eerste je kleinkinderen omarmen. Nou, ik zou als eerste naar mijn vader gaan. Die zit op een woonzorggroep in een verpleeghuis. Mag ook geen bezoek krijgen. Snapt het ook niet. Een moeder in een verzorgingshuis. Dus we voelen zo allemaal onze persoonlijke verdrietjes, zeg maar. En soms zijn die klein en soms zijn die groot. En dat zijn allemaal zaken waar we met elkaar naar uitkijken. Dat we daar toch weer iets wezenlijks in kunnen betekenen voor de ander.
Nou, ik denk wel nu ook bijvoorbeeld als uitleg kwam van Mark Rutte bij de kinderen mogen weer als eerste naar school. Ze mogen weer gaan sporten, maar geen wedstrijden om het allemaal lokaal te houden. Zou niet straks de nadruk meer op je eigen omgeving komen en op niet van die grote bijvoorbeeld festivals of activiteiten, maar gewoon kleiner en in een kleinere kring alles?
Kleinschaligheid. Nou, ik denk dat we de kleinschaligheid wel meer gaan waarderen. En ook meer als waardevol gaan bezien, om verschillende redenen.
Dat of dat ook misschien wel. Ook het begin is van om alles weer open te gooien. Hè? In de Ardennen zijn allemaal volgeboekt. Alle Belgen die op vakantie willen, die boek willen in de Ardennen. Want verder weg durven ze nog niet te denken. Nee. En ja, zo zal alles misschien geleidelijk aan weer... Ja.
Het zou mooi zijn om volgend jaar rond deze tijd hier ook weer eens te zitten. In
en
deze samenstelling. Eens even terug te kijken. Zo van, weten we nog wat we toen zeiden op 23 april 2020?
We hebben het opgenomen, dus we kunnen het terugluisteren.
Ja. Nee, wat mij zorgen baart, daar ook vandaag nog aan het lezen geweest. Als er nog maar 3% immuun zijn van de mensen. Nederland, Zweden, België, overal. Ja. Dat is heel weinig, hè. We verwachten na 7 weken, na 5 weken, dat het al veel meer moet zijn. Maar het is nog maar 3%. Dus dat maakt mij... Maar ik ben inderdaad geen viroloog, ik weet niet wat dat inhoudt. Maar dat verwonderde mij heel hard.
Ja.
Maar goed.
Het was mooi om vandaag met jullie te kunnen spreken. Om uit de eerste hand ook eens te horen hoe dat nou eigenlijk het dorp bestuurd wordt. Want het is niet dat de politiek weg is. Maar in de crisistijd moet er gewoon heel vaak besloten worden. En dan de ene keer zijn jullie misschien doorgegeven luiken en de andere keer beslissen jullie zelf. Ik vond het heel informatief. En ik vond het ook heel interessant hoe de persoonlijke noot er ook altijd toch ook een rol speelt. Want je blijft toch ook mens achter de manager die je ook bent.
Absoluut.
Allebei. Heel hartelijk dank.
Ja.
En dan geef ik graag het woord aan Shani om het programma af te kondigen.
Ja, luisteraars, dit was te gast bij. Dankjewel burgemeester Marion de Hoon. Dankjewel burgemeester Frans de Bond. Bedankt Johan en bedankt Marcel. Volgende week willen we weer een te gast bij maken, maar dan met telefonische interviews, want dat zal toch ook wel een stukje de toekomst worden. Iedereen moet nog in zijn kot blijven in België, begrijp ik. In Nederland hebben we iets meer vrijheid, maar we houden ons aan de 1,5 meter regel. Bedankt luisteraars voor het luisteren. Deze uitzending is terug te luisteren. Misschien dat we over een jaar dat wel eens nog eens samen terug gaan luisteren. www.omroepbaarle.nl terugluisteren. En als u een keer wilt meewerken aan het programma, dan mag u ons bellen of mailen info@omroepbaarle.nl. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Was in the spring. Spring became the summer.